Goedemorgen, broeders en zusters. Het is weer fijn bij elkaar te zijn. Er zijn vandaag heel wat vergaderingen. Door een vergissing is er ook Velp tegelijk doorgekomen met de jeugd. Maar dat zal ons niet beletten om nog een goede dag te hebben. En ik wil ook voortgaan om die hemelse realiteiten even vanmorgen ook weer te bespreken. En dan wil ik u verzoeken op te zoeken Jozua, het vijfde hoofdstuk, vanaf vers 13. Het boek Jozua. Het gebeurde nu, dus dat is Jozua 5 vers 13. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zei tot hem: wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het Heer des, Heren zei tot Jozua: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed dit. Dat is een heel bekende geschiedenis. En dan valt het op dat Jozua daar op een plaats staat die heilig is. Wij kennen die plaatsen wel. Paulus zegt in Romeinen 9 vers 25 dat er een plaats is waar wij ook mee te maken hebben, die ook heilig is. Wij krijgen daar weer zo'n doorkijkje naar de hemelse gewesten, zoals ik al menigmaal behandeld heb. Ik heb die torenbouw van Babel behandeld. Ik heb eens behandeld die Genesis 6 over die zonen Gods die omgingen met de dochter der mensen. En hier krijg je weer zo'n doorkijkje naar de geestelijke wereld. Daar willen wij vanmorgen eens bij stil blijven staan. Dan hebben wij te maken met een geweldige strijd in de geestelijke wereld. Als daar de vorst van het hemelse heerleger, de engel des Heren, die daar staat met een uitgetrokken zwaard, dan te midden van een vijandelijk gebied, dan begrijpt u wel dat daar wel enkele lessen uit te leren zijn. Dan hebben wij weer te maken met de strijd tegen de wereldbeheersers deze duisternis. U weet het, ik heb er al meer over gesproken, dat die zonen Gods, die vorsten in de hemel, bij de torenbouw van Babel contact hebben gekregen met de mensen. En voortaan zijn de koninkrijken der aarde verbonden met die wereldbeheersers, waarvan Paulus zegt dat zijn kosmokratopas, dat zijn Die regeren in de kosmos. En elk land, elk volk heeft zo'n wereldbeheerser. Ze hebben overgenomen zijn gedachten. Die wereldbeheersers zijn geworden tot goden die men gediend heeft. En de koningen der aarde, die stonden veelal onder hun inspiraties. Dat was dus de wereldbeheerser van een land. Dat was de god van een land. En dat was de koning van een land. Daar heb je het trio. En die vorsten uit de hemel, die staan onder leiding van de overste der wereld. En hoe heeft hij die macht gekregen? Hij zegt: die is mij overgegeven. De mens heeft hem zelf naar beneden gehaald, bij die torenbouw van Babel. En hij geeft dan die macht aan wie hij wil. En die vorsten, die uit de hemel, die beïnvloeden die volkeren zo, dat elk volk, als ze onder druk staan van die vorsten, zich bewust is dat ze een apart volk zijn. Want die vorsten des hemels, die zijn onderling verdeeld. Die gunnen elkaar het licht in de ogen niet. En vandaar krijg je dat nationalisme onder de volkeren. Dat het ene land wil heersen over het andere land. Dat het ene volk het andere gaat onderwerpen. Dat is een strijd in de hemelse gewesten van die wereldbeheersers, deze duisternis van deze eeuw, die allemaal macht willen uitoefenen. Je hebt daar grote vorsten tussen en je hebt kleine vorsten. Zoals aan de andere kant ook gezegd wordt, een van de grote vorsten uit het Rijk Gods, Michael. Zo staan ze onder leiding van de Satan. En daar die plaats die heilig is, daar heeft God dat toegelaten. Die mens die haalt ze naar beneden en dan staat er toen die Allerhoogste de volkeren van een scheiden. God is geen God om de mensen van een te scheiden. Dan voelt hij wel wat daar bedoeld wordt. Dat daar die machten der duisternis die volkeren hebben van een gescheiden. Deuteronomium 32. En dan zegt Mozes, hoor gij hemel. En neem ter oren gij aarde. Die werken samen. En als dan die volkeren van één gescheiden worden, dan hebben ze allemaal zo'n gods boven zich. Heeft hij dat gedaan naar het aantal van de zonen gods. Ik heb daar vorige keer over gesproken. En dan houdt hij één volk apart. Hij zegt dat is gods volk. En daar zet ik ook een vorst over. Daar staat Michael over, die de zonen van uw volk terzijde staat, zegt Daniël 12 vers 1. Dus die zonen gods, dat zijn die engelenwereld, dat zijn de inspirators van de regeerders, van de koningen der aarde. En dan Daniël, die schildert zo'n vorst van Perzië, die zijn macht wil uitbreiden. En tegelijkertijd dat volk gods, die beïnvloed wordt en terzijde gestaan wordt door Michael, de vorst van het hemelse heerleger, die dan zie je, die moet weg. Dat volk gods moet uitgeroeid worden. En dan krijg je die strijd van de vorst van Perzië tegen dat volk gods. En dan komt de engel, Michael, die komt te hulp. En dan komt er weer zo'n wereldrijk van Griekenland, van Alexander de Grote en van Antiochus Epiphanes. En die willen weer dat volk verdrukken en vernietigen. En dan komt weer die Michael om de strijd voor dat volk op te nemen. En zo maken die wereldbeheersers deze duisternis, die maken die volkeren tot een heersersvolk, wat God nooit bedoeld heeft. En die heersers staan altijd vijandig tegenover het volk van God, toen en nu. En dan is er ook een hemelse heerscharen van goede engelen die het volk Gods terzijde staat onder een van de grootste vorsten uit de hemel, Michael. En dan merk je dat ook. Als Daniël, de vrienden van Daniël, daarvoor dat beeld moeten knielen, daar in het dal Dura, dat Nebukadnezar opgericht heeft. U kent dat verhaal wel. Met zijn antichristelijke afmetingen, 60 meter hoog en dan nog 6 el. 60 el hoog en 6 el. Die getallen die zeggen al zoveel. Dan gaat het erom, wil je dat beeld aanbidden? Want achter dat beeld staat de God van Nebukadnezar. En dat zegt Nebukadnezar ook uitdrukkelijk. Dat het gaat om die goden van Babel. En dan weigeren ze de goden van Babel te aanbidden. En dan zegt Nebukadnezar, gij wilt niet aanbidden. Jullie weigeren en dan komt die haat en nu ga je de brandende oven in. Drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego. En dan merkt u opeens dat die engel des Heren, die dat volk Gods terzijde staat, zich ook gaat bemoeien met in die strijd over de godenwereld. En want het ging erover, zullen wij ze aanbidden of niet? Nee, zeggen ze. En dan zegt Nebukadnezar, ik dacht dat ik drie mannen in de oven heb laten werpen. En dan is er dan nog een vierde. En dan zegt hij, dat is een zoon der goden gelijk. Dat is een engel Gods. Dan merk je hoe de hemel meestrijdt. Hoe daar telkens naar buiten komt, zichtbaar wordt het ingrijpen van boven. U merkt het ook bij de geschiedenis bij Daniel zelf. Als hij gaat bidden met het open venster en zijn God gaat aanroepen, dan staan ze al klaar om Daniel te beschuldigen. En dan wordt die wet uitgevaardigd onder Darius dat alle mensen moeten Darius aanbidden en de God van Darius. Dan is die weer die strijd. En dan wordt Daniel gegrepen en in de leeuwenkuil geworpen. En als Daniel dan onder die leeuwen terechtkomt, dan wordt die muil der leeuwen gesloten. En dan staat Michael hem weer terzijde. Of zijn helpers, zijn engelen. Michael. Wie is als God? Dat betekent die naam. Michael. Wie is als God? Dus als Michael een volk inspireert, de zonen van een volk, de leidslieden van het volk Gods, dan wie is als God? Hij is de allerhoogste inspirator. U weet wel, een God is een inspirator. En wie is als God? Want God is de grootste en de heerlijkste inspirator van de mensenkinderen, van de zonen van het volk. En dan zegt Daniel ook tot Darius, de Heere heeft zijn engel uitgezonden en die heeft die muil van de leeuwen toegesloten. Die zonen van het volk, dat zijn die belangrijke leiders. Die geestelijk volwassen mensen. Een zonen, dat drukt het uit. Je hebt ook zonen des verderfs. Dat zijn ook leiders. Die volkomen geïnspireerd worden door de duivel zelf. Dat zijn belangrijke mensen in dienst van de boze. Paulus zegt ergens tegen Elimas de tovenaar, jij bent een zoon des duivels. Zo werd die tovenaar aangesproken op het eiland Cyprus. Als Paulus het evangelie brengt aan die Romeinse stadhouder, Sergius Paulus. Dus die zonen Gods, dat zijn engelen, boze engelen of goede engelen. Maar dat worden later in het Nieuwe Testament ook die mensen die kracht en macht krijgen in de hemelse gewesten. Dan hoor je er ook bij. Dan worden wij ook aangesproken als zonen Gods. Een van de grote zonen van het volk was bijvoorbeeld Mozes. En denk er eens aan dat de Heere, dat die engel des Heeren hem aanspreekt vanuit dat brandende braambos. Daar verscheen hem, staat er, de engel des Heeren. Daar kwam Michael, de inspirator van Mozes. En dan spreekt God door die engel. Dat weten wij, omdat later Stefanus dat nog eens duidelijk zegt. God had Mozes als vorst over het volk aangesteld. Als leider en bevrijder. En dan staat er, hij werd aangesteld met de macht van deze engel. Die hem verschenen was in het brandende braambos. Dat zijn de woorden van Stefanus tegenover de Joodse raad. dat achter Mozes stond die macht van die engel, van die vorst van het hemelse heerleger. Die engel die sprak ook met hem op de Sinaï. Wij lezen wel dat God sprak in het Oude Testament, maar Mozes zegt, de engel sprak met hem. Deze engel sprak ook met hem op de berg Sinaï, staat er in Handelingen 7, vers 38. En die engel des Heren die gaat ook met dat volk mee. En de Heer zegt, denk eraan dat je die engel gehoorzaamt. Dat is mijn vorst. Die engel die zorgde ervoor dat er een verschrikking viel op de vijanden van Gods volk. En de Heer zegt, mijn naam is in hem. Die engel die had de leiding over dat kindervolk. Dat volk had leiding nodig, dat stond niet boven de engelen. De Hebreeën schrijver zegt dat God Israël aan de hand nam en hen uitleidde in Egypte, gewoon aan de hand. Zoals je een moeilijk en lastig kind aan de hand neemt en zegt, kom mee. Want je moet die straat oversteken en ik wil niet dat je onder de auto komt, dan pak je maar aan de hand en misschien moet je met geweld nog eventjes meesleuren. Nou, dat deed nou die engel des Heren. Die nam dat volk aan de hand. En dat volk was onderworpen aan die engel. En Mozes moest er naar luisteren. En dan zegt de Heer, en deze engel zal uw vijanden vernietigen. Wees dan niet weerspannig. En zo strijdt Mozes bijvoorbeeld tegen Amalek. En dan staan daar Aaron en Hur bij Mozes op een berg, op een hoogte. En Mozes heft de staf omhoog. U kent de geschiedenis wel. En Mozes zegt, ik leg mijn hand op de troon des Heren. En dan merk je opeens, dat wordt van boven meegevochten. Dan wordt die engel des Heren door het geloof van Mozes en van Aaron en Hur, wordt die engel des Heren ingeschakeld. En dan, zolang als dat contact er is, overwint het volk. Als Bileam geroepen wordt door de koning van Edom om het volk te vloeken, en van Moab, dan moet Bileam dat volk vervloeken, dan moet er dus een strijd gevoerd worden in de hemelse gewesten. Dan wordt hem geld aangeboden om dat volk te vloeken. En dan komt, als Bileam op reis gaat, Dan ontmoet hem de engel des Heren. U weet het wel, hij ziet het niet. En dan komt die ezel in en die wordt benauwd. En die wijkt uit en dan slaat hij die ezel in. Maar op een gegeven ogenblik dan komen ze tussen twee muren. En dan laat die ezel in zich op de grond vallen. En dan wil Bileam hem doden. Hij zegt, ik wou dat ik een zwaard had, dan doodde ik die. En dan zegt die ezel in, en die zegt, waarom? Ik heb je toch altijd trouw gediend. En dan worden de ogen van Bileam ook geopend. En dan ziet hij die engel des Heren ook met dat uitgetrokken zwaard. God opende de ogen van Bileam. En dan ziet Bileam wat er in die onzienlijke wereld plaatsgrijpt. En dan begrijpt hij dat hij rechtstreeks tegen God ingaat. Vandaar dat hij ook belooft, ik zal goede woorden spreken over dat volk. En dan zegt hij later op die hoogte, wie zal vloeken als God zegent? Er is geen bezwering tegen Israël mogelijk. Nee. Ik kan het niet voor elkaar krijgen. Dat volk is een overwinnend volk. En dan zie je hoe ook reeds in het Oude Testament er telkens doorkijkjes gegeven worden naar de hemelse gewesten. En dat ziet Bileam en hij zegt, ik ben de man met het geopende oog. Als Mozes staat als leidsman van het volk bij Meriba en dat volk begint te murmureren omdat het geen water heeft, en zegt de Heere, spreek tot die rots en dan krijgen ze water. En wat doet Mozes? Hij slaat in drift op de rots. Hij maakt zich kwaad, we zouden zeggen hij maakt zich laaiend tegenover dat volk, dat altijd weer dwars op stroom ligt. daar in de woestijn. Het beeld is een beetje vreemd. En dan zegt de Heere Mozes, je hebt gefaald. Je hebt mijn naam niet geheiligd, want je hebt dat volk beantwoord in zijn eigen taal. Je bent net als dat volk geweest. Dat volk dat is van mij afgeweken, maar jij bent naar het Eden geweest. Je hebt je laten inspireren door de boze. En wat staat er dan, wat zegt Judas dan later? De profeet, vlak voor de openbaring. Hij zegt, Michael die kon hem niet helpen. Hij streed met de duivel om het lichaam van Mozes. Hij had Mozes terzijde willen staan. Hij had Mozes willen helpen in die strijd tegen dat volk. Maar Mozes week af en Michael die kon niets anders doen dan kijken, toekijken. En hij zegt tegen de duivel, de Heere straf u. En de Heere heeft ook de duivel gestraft met Mozes. Want als de Heere zegt, Mozes, je kunt mijn volk niet inbrengen in Kanaan. Daar ben je niet geschikt voor. Dan ontmoeten de discipelen toch weer Mozes op de berg der verheerlijking midden in het land. Dan is Mozes toch wel weer present op een heel andere wijze. Dat was nou de straf voor de duivel. Die dacht, ik hou jou er buiten en dan plotseling dan zie je op de berg der verheerlijking dat Mozes weer present is in dat heilige land. Maar in een andere dimensie. Dat zijn de zonen van het volk, die werden bijgestaan. Denk eens aan David, was zo'n zoon van het volk. Werd bijgestaan door Michael, de vorst van Israël. De vorst van het volk Gods. En als David tegen de Filistijnen moet strijden, zie je hem overvallen, dan zegt de Heere David, maak een omtrekkende beweging en dan moet je eens luisteren. En ik neem die Statenbijbel maar, je moet eens luisteren als je dat geruis hoort in de moerbezie. Bomen. En als die wind daar doorheen ruist, hij zegt, dan ben ik er. Dan ben ik er met mijn leger. En dan gaat dat leger van de Filistijnen, gaat eraan. En dat was nou die vorst van het hemelse heerleger. Elisa was ook zo'n man gods. Zo'n zoon gods. En die wordt ook in het nauw gebracht. En dan komt Benadad en die legt zijn leger om Dothan. En dan is die knecht van Elisa, die dienaar, die is doodsbenauwd en die zegt, nou gaan we eraan. En dan zegt Elisa, Heer, open hem eens even zijn ogen. En dan ziet hij dat die hele stad omringd is met vurige paarden en wagens. Dan merk je dat natuurlijk deze geschiedenis van Jozua, de aanvoerder van het volk Gods, ook te maken heeft met de strijd in de hemelse gewesten. Jozua, dat is een Hebreeuws woord. Als je nou dat verhaal leest in de Septuaginta die in het Grieks staat, dan staat er gewoon Jezus. Ja, het is de Hebreeuwse naam voor Jezus. Jezus is een Griekse naam. En die geschiedenis van Jozua is ook opgeschreven van tevoren ons tot onderricht. Omdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de voor ons bestemde hoop vast zouden houden. Dat is daar neergeschreven omdat deze geschiedenis die wij nu gelezen hebben ook voor ons spreekt over de voor ons bestemde genade. Het geeft een doorkijkje in de hemelse gewesten. Jozua was net de Jordaan overgetrokken. De Jordaan is geen gewone rivier. Dat is geen verbindingsrivier. Maar de Jordaan is een scheiding. Die gaat door de diepste kloof van de aarde. Door de spleet. Het El Goor. En dan zit je 391 meter. Zit je daar bij Jericho dadelijk onder de zeespiegel. Nergens op aarde is het zo diep. En dan is er een groot verschil tussen het Overjordaanse, Transjordanië. En tussen Canaan. En dat wordt veroorzaakt door de Jordaan. Want aan de ene kant ligt het land dat te maken heeft met de hemelse gewesten, Kanaan. Aan de andere kant zijn ook wel broedervolken, Moab en Ammon, komen ook ergens uit de familie van Abraham, van Lot. Maar die zijn daar nooit overgetrokken. Die zijn niet over de Jordaan getrokken. Er zijn mensen die horen wel er ergens nog wel bij, maar ze zijn nooit overgetrokken. Die Jordaan overtrekken, dat betekent voor ons, je laten dopen en zeggen, nu ben ik wedergeboren, ik ben veranderd in mijn denken en nu zet ik mijn voeten in het nieuwe land, in een geestelijke wereld. Ik word overgezet in het koninkrijk der hemelen, in de hemelse gewesten. Dat is, dat betuig je eigenlijk met je doop. Dat je een ander mens bent geworden. Dat je wederom geboren bent. En waar ben je geboren? Niet op aarde, maar in de hemelse gewesten. Dat was eerst gebeurd. En dan had je nog Gilgal. En daar was dat volk besneden. En de vierde het paasfeest. Vooraf aan deze geschiedenis zijn deze feiten vermeld in ditzelfde hoofdstuk. De besnijdenis, zouden we zeggen, des harten, het je losmaken van de zonde, van de wereld, van de machten der duisternis en het paascha vieren dat Jezus Christus leeft en dat hij opgestaan is uit de doden en verlossing heeft teweeggebracht aan alle die in hem geloven. Nou, en, dat is net achter de rug. En dan komt die geweldige strijd over Canaan. En dan staat er dat Jozua staat bij Jericho. Ik heb dat eens opgezocht. Ik denk bij Jericho. En wat zeggen alle Bijbels hebben bij Jericho. Maar als je nu de Bijbelverklaring van Dexter leest, of Matthew Henry, of je leest de Septuaginta, dan staat er niet bij, maar dan staat er letterlijk in Jericho. Dus ik moet lezen, het gebeurde nu terwijl Jozua in Jericho was. Ik kan me best begrijpen dat al die vertalers gezegd hebben, dat kan niet. Maar het staat er wel. Dus zijn we allemaal vertaald bij. Maar staat er niet. Er staat letterlijk in. Dat is heel merkwaardig. Hij was in Jericho. Ik kan me Jozua voorstellen. Het kan best zijn dat hij in de natuurlijke wereld ergens in Gilgal was. Maar hij was met zijn gedachten, hij was met zijn geest in Jericho. Hij was al... Daar heb je nu de geestelijke wereld. Hij had een visioen. En toen in dat visioen werd hij plotseling overgeplaatst in Jericho. En daar in dat visioen, daar slaat hij zijn ogen op. Nou, als je dat leest, hij sloeg zijn ogen op, dat kom je nog eens tegen in de Bijbel, dan word je naar een andere wereld overgeplaatst. In een andere dimensie. Jozua was daar plotseling in Jericho, in de sleutelstad van Canaan, van het beloofde land. Daar was hij nou binnengekomen. In de geestelijke wereld. Want de strijd in de natuurlijke wereld is een gevolg van die van de geestelijke wereld. Dat is maar een uitvloeisel. Maar hij was al in Jericho binnen. Hoe waren die Canaanieten daar gekomen in het beloofde land? Vanuit Babel, die zonen van Gam, Canaan, die vervloekte zoon. Want die werden geleid door hun goden, door die wereldbeheersers van de duisternis. Ik heb u dat wel eens verteld. Ze pleegden sterrenwichelarij. Ze wierpen het lot, ze rommelden wat met hun pijlen, waar de namen op stonden, en zeiden, we gaan naar Canaan. Die goden die hadden die mensen naar dat land gestuurd. Een hele serie Canaanieten waren er, ieder met zijn eigen god. Het Canaan was een bolwerk van alle mogelijke wereldbeheersers, met allemaal een eigen God. Elke stad had zijn eigen God. Maar wel onder één geweldige aanvoerder. Er was geen land dat zo zondig was als Canaan. De Heere zegt eenmaal tot Abraham: Je krijgt Canaan, dat is het beloofde land, maar je moet nog 400 jaar wachten, want de zonde der Amorieten is nog niet vol. Is nog niet helemaal tot de hemel opgestegen. Ja. Maar als Jozua daar staat, daar ben je in Jericho, dat dan ook in het land van de Amorieten ligt, dan is die zonde daar vol. De maat is vol. Net als bij Sodom en Gomorra. Dat land is bedekt door de afgoden. Gewijde palen en heuvels waar men in de natuur de Heer diende. Baal is Heer. En ik weet niet hoeveel Baals je wel had. Baal Peor, dat is de berggod. Baal Berit noemt de Bijbel. Dat is de heer van het verbond van Sichem. Met een aantal steden was dat de heer, de god die ze diende. Denk ook maar aan de Baal Zebub, de vliegengod. Want die teisterde daar nog wel eens het land. En die veroorzaakte die oogziekte. Ja. Dan had je de Baal Zebub. Heel dat land was bedekt. We lezen ook in de algemene geschiedenis. De Libanon. Tyrus en Sidon. Allemaal Baals. Izebel nam de Baalsdienst. Als je de algemene geschiedenis leest, is misschien wel eens aardig om te weten, dan lees je van een Feniciër uit Carthago, en die man die heette Hannibal. Misschien wel eens van gehoord. Hannibal. Nou, wat betekent nou Hannibal? Hanni Baal. En wat is Hanni? Nou, dat zit bij ons in Johannes. Dat is geschenk van Baal. Dan merk je dat heel die maatschappij was er doorweven. Je komt zo'n naam onwillekeurig tegen de geschiedenis. Wie denkt er dan dat Hannibal te maken heeft met die afgodische dienst van de Baal? Maar zijn naam is als het ware een teken. Dat was de god der Feniciërs. En de vrouwelijke god was de Asjera. Ook een vreselijke godin. Denk eraan dat Israël, Mozes, heeft een god gebracht zonder vrouw. Dat is heel merkwaardig, want er is geen enkele heidense godsdienst, of er zijn ook godinnen. De Israëlleer, de god van Israël, dat is de enige god zonder vrouw. Merkwaardig dat men tegenwoordig eraan zit te tornen. Aan de gedachte dat God een man is. Dat God een vader is. Men wil er ook een moeder van maken. Men wil ook nog een koningin des hemels hebben. Zoals de boeddhisten. En de katholieken. Dan merk je opeens, dat is zomaar niet toevallig. Dat heeft allemaal te maken met die godsdienst van de Canaanieten. De Astarte. Vreselijke goden en godinnen. Die ongeluk en verwoesting over de mens lieten gaan. En die alleen met bloedige offers gekalmeerd werden. En die voortbrengende en die scheppende natuur, die werd gediend onder wild zingende, onder zingenot, onder mensen die in extase waren en die dan de vreselijkste dingen deden. De Baaldienst was zo verdorven dat zelfs de Romeinse keizers lieten hem niet toe. De Baalsdienst die gaf, van de Syrische vorsten gaf aanstoot in Rome. Nou, dat was me ook wel wat er gewend hoor. Godinnen met een baard. Dus waar man en vrouw verwisseld werd. Mannen als vrouwen gekleed. Uit religieus oogpunt. Om tegennatuurlijke zonden te bedrijven. Travestieten zou men ze tegenwoordig noemen. Niet waar? Travestie. Ik weet nog, dat was zo'n beetje in de begin 30. Toen kwamen die lange broeken van de vrouwen in de mode. Het kan ook wel een paar jaar later of eerder geweest zijn. En wat gaf dat onder de orthodoxie? Geen opschudding, want een vrouw ging zich kleden als een man. En dan kwam er altijd dat Mozes had gezegd, een vrouw zal geen manskleren dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken. En dat nam men maar dom weg. Nee? En dat was dus taboe, dat was verkeerd. Want een ieder die deze dingen doet, is de Heer in een gruwel. Maar je moet dat natuurlijk in het verband lezen. Dan merk je opeens waarom Mozes dat zegt. Hij ziet die religie van die Kanaanieten. Waar dus dat verwisselen van kleren, religieus en seksueel, een verschrikkelijke betekenis had. En daarvoor zei hij, mogen jullie niet aan meedoen. Net zo min als ze homoseksueel mochten zijn, mochten ze ook daar niet aan meedoen. Dat is dus iets grijpen en dat ergens opleggen wat er niets mee te maken heeft. Jericho. Dat komt van Jarig. Dat is maan. Dat is de stad van de maan. De maangod. Of de maangodin. En de Heere zegt dat gij uw ogen niet opslaat naar de hemel. En de zon. En de maan en de sterren aanziet en u laat verleiden die te dienen. De Heere God heeft ze toebedeeld aan alle volken onder de hemel. Want achter die zon en achter die maan en achter die sterren, daar stonden die goden. Die wereldbeheersers. En die aanbaden ze. Dat is merkwaardig. Gods volk mocht daar niet aan meedoen. Als het afviel, gingen ze het wel doen. Stefanus zegt, je hebt het Heer des Hemels in de woestijn gediend. Want voor ons zijn dat beelden van God zelf. Denk maar aan Openbaring 12. De vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren om haar hals. Ziet u dat? Dan heb je de goddelijke werkelijkheid. En dat is daar volkomen vermengd en toegedeeld aan de vijand. Aan al die vijandige goden. Dan kunt u begrijpen wat erachter zit. Welke zonde men deed met dat aanbidden van de sterren en de hemels, het Heer des Hemels. Nou, in die situatie, onder die verschrikkelijke zondaars, zou ik het zeggen, stond nu Jozua. En Jozua slaat zijn ogen op. Van Daniel lees je dat ook, hij sloeg zijn ogen op. En toen zag hij die hemelverschijning, Gabriel en Michael. Jozua ziet een man met een uitgetrokken zwaard. En hij vraagt het, behoor je nou bij ons of bij de tegenstanders? En dan is het antwoord, ik ben de vorst van het Heer des Hemels. Ik ben zoals in de Griekse Bijbel staat, de opperbevelhebber, we zouden zeggen, van de troepenmacht, de land en de zee. Dat was het eigenlijk, daar wordt ermee bedoeld. Dus hier in hemel, in de hemelse gewesten, de land en de zee. Ik heb te maken met de aarde. Maar ik werk in de hemel. En dan werpt Jozua zich met zijn aangezicht de aarde. Hij zegt, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Het is of je de geschiedenis van Johannes hoort, als de engel des Heren hem verschijnt. Dan staat er ook dat de engel des Heren, hij zegt, ik ben een mededienstknecht. Maar Johannes was ook al een zoon Gods. Maar Jozua nog niet. Als je nu de uitleggingen leest, dan zegt men, ja, die vorst, dat is, Deksel zegt dan, dat is de tweede persoon van de gezegende drie-eenheid. Dan hoor je al aan de keuze van het woord, nou word je vroom. De tweede persoon van de gezegende drie-eenheid was Jezus Christus. Maar dan zit je op het vlak van die Jehovah's getuigen, die zeggen dat Jezus eerst een engel geweest is. Nou, maar Jezus is nooit geen engel geweest, dat zou... een belediging zijn geweest. Want engelen zijn minder. Er staat niet Een engel is vlees geworden. Maar daar staat het. Woord is vlees geworden. Nee, we hebben hier te doen met de engel des Heren. Die Mozes zag in het brandende braambos. Waarvan Stefanus zegt. De Heren. En later... God zendt zijn engel zoals hij aan Petrus zijn engel zond. Om hem uit de gevangenis te halen. En dan zegt Petrus. De Heere heeft zijn engel gezonden en mij gerukt uit de hand van Herodes. Een engel des Heren. Ja, daar zie je weer. Dat die ging verkeerd. Want die werd geïnspireerd. Door de boze. En ja, Johannes zegt. De Heere. De God van de geesten der profeten. De inspirator. Van de geesten der profeten heeft zijn engel gezonden. En daar heeft nu Jozua mee te maken, met die engel des Heren. Die machtige beschermer van het volk Gods. Die aan het hoofd staat van het hemelse Heerleger. En die zegt, doe uw schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop je staat is heilig. Jozua doet dat ook. En waarom is die plaats heilig? Omdat hij overgeplaatst is in de hemelse gewesten. Hij stond ter plaatse, zegt Paulus, waar God zegt, dat is mijn volk niet. En waar God zegt, nee, jij behoort tot mijn volk. Ter plaatse waar gezegd werd, gij zijt mijn volk niet. En waar God ook zegt, gij zijt zonen van de levende God. Nou, daar staat nou Jozua. In de hemelse gewesten, op die plaats. En daar, die plaats is heilig. Daar worden de besluiten genomen van God. In de geestelijke wereld. Dat diezelfde plaats die Job zag. Toen al die zonen God voor de troon des Heren verschenen. Ter plaatse waar de Allerhoogste de erfenis uitdeelde. En de volkeren van eens scheiden. Naar het getal van hun hemelvorsten. Met hun talen. En met hun aardse koningen. En dan kan deze vorst zeggen, ik ben de vorst van het hemelse Heerleger die het volk Gods terzijde staat. Je zult je plaats in moeten nemen in die hemelse gewesten, Jozua, met een groot geloof. Net als Jesaja, als hij dat visioen ziet in de tempel. Toen begreep hij zijn roeping. Jozua, dit wat je nu ziet en wat je nu gaat doen, je staat aan het begin van een geweldige taak, dat ziet op later. Dat ziet op de geestelijke wereld. Doe de schoenen maar van je voeten. God had dat al eerder eens gezegd. Tot Mozes. En merkwaardig dat de Heer zegt tot Jozua in het begin, het eerste hoofdstuk. Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik u. Uw voetzool. De Heer die zegt niet elke plaats die uw schoenzool zal betreden. Maar je zegt, uw voetzool. Daar dan verschil tussen, of niet? Een voetzool, dat is tussen je teen en je hiel, meen ik. Dat is wel anders, dat is een schoenzool. De Heer zegt, je moet niet met je schoenzolen lopen, maar je moet met je voetzolen lopen. Want jij staat aan het begin van een geweldige strijd. En misschien denk je wel, jongens, en dan denk ik aan Jesaja 9, weet je wel, van die laars, die dreunend... Stamt, ik moet zo'n laars aan. Je zegt, voor mij niet hoor. Geen laarzen aan. Maar dat is een teken van geweld. Van aardsgeweld. Doet dat nou maar uit. Je hebt te maken met een hemelse realiteit. Met krachten uit de geestelijke wereld. Jozua, je zult moeten leren strijden vanuit de hemelse gewesten. En dan zal de engel des Heren je helpen. Je had later moeten strijden tegen Adonizedek, notabene koning van Jeruzalem. En die verbindt zich dan met al die koningen van de Amorieten. En dan krijg je die strijd bij Gibeon. En dan zul jij zeggen, zon sta stil. Te Gibeon en geen maan in het Dal-Ajalon. Nou, dan moet je toch al wapens hebben in de geestelijke wereld. Om dat te kunnen, zoiets te kunnen bewerken hoor. Want dat blijft voor iedereen nog een raadsel. We gaan er maar niet bespreken of dat mogelijk is of niet. Maar dat er een geweldige omkeer in de hemelse gewesten is geweest door die uitspraak van Jozua, dat dankt hij omdat hij zijn schoen uitgedaan had. Hij had kracht in de geestelijke wereld. Trek je schoenen maar van je voeten. En loop maar en doe het maar met je voetzolen. Over die hoge weg, zouden we zeggen. Daar moet je overheen. En niet met geweld van de aarde. En dan denken wij dus, want het is voor onze lering geschreven, aan een andere Jozua. Die is ook geroepen. Die werd ook geroepen om zijn zonen, om zijn volk in het beloofde land te krijgen. En Psalm 2 zegt, ik wil gewagen van het besluit des Heren. Van Jahwe, hij sprak, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal koning en met een vorst. En dat is een volk van zonen. En ik, Jezus Christus, de Jozua uit het Nieuwe Testament, ik ben gekomen om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Dat ze hun plaats innemen in die hemelse gewest als zonen Gods. En daarvoor moet ik ze gereed maken. Ik heb ze gekocht met mijn bloed. Uit alle stammen, talen en een natie om ze tot een hechte eenheid samen te smeden. Eerst gereed gemaakt tot alle goed werk. Bekwaam gemaakt om de wereldheerschappij over te nemen. Om de vijanden van Jezus Christus onder zijn voeten te brengen. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarover wij spreken onderworpen. Maar wat is de mens? Die voor een tijd onderworpen is geweest. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? Of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Moest ook wel. Want die mens, als een kind nog een baby is, nou, dan is hij niet meer als een slaaf, zegt Paulus. Ja. Dan is hij nog niet een erfgenaam. Maar dat kind dat moet eerst groeien, moet eerst een zoon worden. Volwassen worden. Nou, zo staan wij ook onder de engelen. Wij hebben die engelen niet te commanderen. Want wij zouden ze wel hele vreemde bevelen kunnen geven. Maar dat is voor een tijd. Want met eer en heerlijkheid worden wij gekroond. Zodat gij alle dingen onder zijn voeten hebt onderworpen. Minder dan de engelen. Dat komt door je onmondigheid. Dan ben je nog niet hoger dan een slaaf. Onderworpen, vaak aan boze geesten. Daar moet je eerst van losgekomen. Dat is altijd het eerste wat, de bevrijding. En als je bevrijd bent, maar dan ben je nog geen vorst over die engel, dan moet je nog geestelijk wassen. Dan moet je nog toenemen. Dus eerst bevrijd. Dan geestelijke mensen worden, dan sta je boven de engelen. Boven de goede engelen. Jezus is ook een tijd onder de engelen geweest. Niet toen hij rondwandelde op aarde, want toen had hij de Heilige Geest niet met mate. Toen was hij een geestelijk mens. Maar toen die geest hem verliet. En toen moest hij ook tot de Vader bidden. Hij zegt, ik kan de Vader bidden. Als mens, als gaaf, natuurlijk mens, kan ik vragen aan de Vader om bescherming. Dan voel je, Jezus had de macht om die engelen te bevelen. De engelen dienden hem. Maar in Gethsemane, waar die geest wijkt, dan zegt hij, ja, ik kan de Vader het wel vragen. Moeten jullie ook doen, zegt de Heer. Zolang je nog niet een volkomen geestelijk mens is, ga dan tot de Vader. Doen wij ook. Hoe doen we dat dan? Nou, dan gaan we in tongen spreken. En dan gaat die Vader door ons, God gaat dan door ons heen spreken. Tot die engelen. Dan gebieden wij ze niet, maar wij spreken ze in hun eigen taal aan. En dat wil zeggen dat God door ons heen spreekt. De gedachte die hij heeft. Nou, dat moet je nou leren ontdekken. Daar moet je nou mee leren werken. Er moet nou een nieuwe wereld eens voor je open gaan. Nou, voor mij ook. Ik ben alleen nog maar het probleem aan het voorleggen. Ik kan nog niet de oplossing geven. Maar ja, dat moet je ook niet van mij verwachten. Wij zijn in dat proces. En de Heer zegt, en nu geef ik je die engel en die staat naast je. En zijn naam is in mijn wezen in hem geschreven, maar mijn wezen wordt ook in jou geschreven. En dan sta je hoger dan engelen. Als mijn wezen, als mijn naam geschreven is in mijn volk, dan staat het hoger dan de engelen. En zo zijn wij binnengegaan. Aarzelend, al zoekend en tastend. De Heer die zegt, voet voor voet. Waar je je voet zet. Je ontschoeide voet. Die moet je maar hebben in de bereidheid van het evangelie. Nee? Daar moet je mee schoeien. Om dat te brengen. En wat moeten wij doen? Dan staan we net als Jozef met zijn leger. Wij moeten Kanaan bevrijden. Want er zitten ook wetteloze machten. Ze mogen daar niet zitten. Ze hebben daar het recht niet op. Wij, de hemelse gewesten, dat is ons beloofde land. Maar daar zitten de vijanden. Dan zegt de Heer tot zijn volk, moeten jullie eruit drijven? Israël moest de Kanaanieten verdrijven. Dat is ons tot lering. Wij moeten ook die Kanaanieten verdrijven. Wij moeten die boze engelen verdrijven. Dat doet God niet. Hij wacht af. Totdat wij het gedaan hebben. En dat zullen we voet voor voet moeten doen. Maar je kunt het niet beginnen als je het niet eerst ziet. Dat is duidelijk. Want er zijn wel enkele christenen die het nog niet zien. En die legermacht moeten wij verdrijven als onze voeten ontschoeid zijn. Losgemaakt dus van de natuurlijke wereld. En dan moeten wij beginnen. En dan moeten wij doen wat die engel niet kan. Die engel die kan nooit een macht uit de mens halen. Die kan nooit een macht verdrijven uit de mens. Dat moeten wij doen. Jezus zegt, jij moet ze eruit werpen. Jij moet met jouw geest binnenkomen en die macht aanspreken en verdrijven in mijn naam. En wij werpen ze uit, buiten de mens. En dan kunnen die engelen hun werk gaan doen. En wij kunnen bevrijden, zegt de Heer. En dan begin je maar waar je verantwoordelijkheid voor hebt. Voor de kinderen die je toebehoren. Die om hulp vragen aan je. Die zelf om hulp vragen. Je kunt ze nooit helpen als ze niet willen. De moeilijkheid is dat vele mensen niet meestrijden en of het niet zien. Of een verkeerde voorstelling van zaken hebben. En dan worden ze bedrogen tegen beter weten in. Kijk, als iemand een kleptomaan is, dat weet hij wel. Als hij aan de drank is, weet hij het ook wel. Maar er zijn een hoop dingen, vooral bij leugengeesten en vrome geesten, die ze niet zien. Maar wij gaan door met dit evangelie. Daarvoor heb ik dat nou eens behandeld. En ik hoop dat u er vanmorgen wat van opgestoken hebt. Ik kan nog wel even doorgaan, maar ik zie dat het al hoog tijd is. Maar ik hoop dat u het op uw gemak hebt kunnen volgen. En de Heere zegen u met deze boodschap om die in praktijk te brengen. Ik ben er ook elke dag mee bezig. Amen.